Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit keer is Henk Rijkaard te gast, comedian.
Bij het schrijven van mijn comedy show nu heb ik een verbod op paniekpiemels.
Henk speelt al meer dan 20 jaar in Vlaanderen en hij heeft ook regelmatig in Nederland gespeeld. De afgelopen jaren is Henk ook actief op YouTube, waar hij van alles maakt in zijn eigen atelier. Zo maakte hij onder andere het decor voor de theatershows van de podcast De Volksjury. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Henk Rijkaard.
Ik heb ze in de dagen hieraan voorafgaand toch een klein beetje proberen in mijn geheugen graven naar zo wat zijn de optredens die ik zou willen vergeten.
Ja, want sowieso, even voor de duidelijkheid, jij speelt ook al heel erg lang. Volgens mij goede 20 jaar,
ja,
als het niet meer is.
Het zal meer zijn. Ik ben een heel slechte boekhouder en inventaris of inventarist van mijn eigen carrière. Ik ben nu bezig aan een nieuwe show. En echt gewoon puur voor de lol dacht ik van, dat is dan mijn... En dan heb ik moeten opzoeken op Wikipedia de hoeveelste show het is dat ik nu aan het schrijven ben. Blijkbaar is het de 8e, ik twijfel nu, of de 9e. Kijk, maar het probleem is ook, als je een tijdje met iets bezig bent, dat ligt dan toch aan mij, vanaf een bepaald moment is alles 12 jaar geleden. Wanneer ben je begonnen? Ongeveer 12 jaar geleden. Maar als je dan begint te kijken in je eigen carrière, geschiedenis... Ja, ik ben al toch al eventjes bezig.
Ik vind het wel mooi, want 12 jaar geleden is 2011.
Ja.
En dat is, toen was ik net zo 1-2 jaar bezig. En dat was de periode dat ik ook regelmatig in Vlaanderen speelde.
Ja.
En dat wij ook nog wel eens samen hebben gespeeld. Klopt, dat ik shows presenteerde met jou en met Bert of met jou en met Thomas Smit.
Ja.
Waar volgens mij, daar zat ik ook terug aan te denken, eigenlijk weinig slechte of rare shows tussen hebben gezeten. Want dat was toen volgens mij allemaal best oké geregeld.
Ja, wel. Sorry dat ik je onderbreek, maar wat dan mijn analyse van een slecht optreden is, het heeft veel te maken met slechte organisatie.
Ja.
Dus meestal is het de organisator. Want soms kun je denken van, wat een kut publiek en dit. Nee, als je dan echt doordenkt, het heeft gewoon veel te maken met een organisator die niet weet wat comedy is, of die niet weet hoe dat hij ermee om moet gaan, die dan denkt van, het kan wel dat er halverwege frietjes geserveerd worden voor de gasten. Dat soort dingen. Dus het heeft veel te maken met organisatie. En inderdaad, dan de dingen waarin dat jij dan MC was, en dan samen met het ding, dat was dan in de periode van Zonde van de Zendtijd.
Ja.
Dan zaten wij wel in de betere zaal. Zeker samen met Bert en Thomas, omdat wij dan samen dat programma maakten.
Ja.
Dus dat is meestal wel meegevallen.
En ook dat ging toen via Boombookings.
Ja.
Een boeker hier. En die had gewoon bepaalde voorwaarden in het contract staan.
Ja.
Waaraan voldaan moest worden. Zittend publiek, bar gesloten. Er moest inkom gevraagd worden. Ja. Minimaal 15 of 30 mensen. Ik weet niet, in ieder geval.
Ja, dat was ook een minimum.
Een minimum, anders kon je als artiest zeggen,
we doen het niet.
We doen het niet.
Ja.
Heb je ooit wel eens gezegd, ergens aangekomen en gezegd, we doen het niet? Ofwel om hoeveelheid mensen, ofwel de organisatie gewoon niet op orde?
Nee, ik denk het niet.
Bijna toch niemand.
Nee, en op zich... op dat moment moet je toch... Maar ja, goed, nee, het is dubbel, hè. Want hoe vaak is het ook al niet voorgevallen dat je dan net voor een optreden staat en dat je denkt van, ah, dit gaat kut zijn. Dat gaat zo zwaar tegenvallen en dat het dan echt gewoon een topavond wordt. Dus je weet het niet. Dus je denkt van, hé, misschien zijn dat echt wel... Zeven echt zeer harde lachers, die mensen die hier wel nog zitten. Dat doe je toch? Ja, nee, ik heb niet, geen enkel optreden... Niet...
Maar weet je momenten dat je getwijfeld hebt? Dat je ergens aankwam en dacht, jongens, dit kan helemaal niet. Dit moeten we niet doen.
Nou ja, een van een legendarische plek. Ik denk als je met comedians van mijn generatie, of die in mijn... tijdens de periode dat ik zo wat meer in het café-circuit nog zat.
En dan hebben we het over begin jaren 2000.
Ja, en later hoor. Allee, 2000, er zit nog 2008, 9, 10, 11 ook nog tussen. Ik doe nu nog de cafés. Hè. Ik sta daar niet boven, maar nu de beter geregelde cafés. Maar goed, ik kom tot mijn punt. Sorry, verkoudheid, soep in mijn hoofd. Maar de Hof te Roelen.
Ja. Ik zeg gelijk, ja, ik ben er zelf nooit geweest.
Maar het is wel al vermeld geweest.
Het is vermeld geweest door, hoe noemt hem ook weer? Van Nerdland.
Lieven.
Jeroen en Lieven waren samen en Lieven die vertelde ook inderdaad.
Ja.
Maar vertel, want ja, voor wie het niet weet, omschrijf even het café en de eigenaar.
maar ik denk dat er zelfs één anekdote van mij en Lieven zelfs gewoon volledig overlapt, want ik denk dat er bij een van de verhaaltjes erbij was. Maar ja, Hof te Roelen, Roel, maar ik weet niet, dat is niet een Roelenhem, hè. Dus de cafébaas heet Roel. Het is Hof te Roelen. Want dat klinkt als een gemeente in Vlaanderen, maar het is geen gemeente. Ik weet niet meer waar dat precies is. Maar het doet er ook niet toe. Roel was niet echt de meest, moeten we dat zeggen, geconcentreerde mens in het dagelijkse leven. Die was een toffe cafébaas. Als hij eraan dacht om zijn café open te doen. Dat was zo... Roel die kon soms 's morgens vroeg, voor ons was dat dan al 's avonds, wakker worden en denken, oh ja, ik heb een café. En dan deed hij zijn café open. Ik denk dat de stamgasten van Hof te Roelen hem nog beter verhalen kunnen vertalen. Er zijn verhalen dat hij gewoon soms zijn café open deed en dan gewoon 2 uur weg was. Dat de mensen in het café om de uur zelf begonnen pintjes te tappen en dan op te schrijven. En dan kwam 2 uur later kwam Roel dan terug, stoon als een gieter en dan... kreeg je een mooi lijstje van zoveel pintjes, zoveel dit, zoveel dat. En dat zijn al de centjes. Dus heel lieve stamgasten. Maar dus Roel, ja, het gebeurde soms, want die vond comedy heel plezant. Mm-hmm. Maar het gebeurde al dat je dan aankwam in het café op de datum die in uw agenda stond. En de Roel van achter zijn toog, waar dat er 5 mensen en voor de rest niemand in zijn café zat. Oh shit, dat is comedy vandaag. Het is maar Roeltje, het is maar niet. Ik ga een beetje rondbellen met Maarten. Komt in orde. En dan begint hij rond te bellen. En ineens komen ze uit alle hoeken en barsten in de gemeente van Roel. En ineens mensen toch opdagen en zorgt hij dat zijn cafeetje toch nog wat vol zet. Dan kon het toch nog een tof optreden doen. Maar dat was altijd stress, naar Hof te Roelen gaan. En daar was ook één avond waarbij dat er maar 11 man of zo in het zaaltje, want het was dan nog in het zaaltje achter de café georganiseerd.
Dat is al wel weer een plus, dat er een zaaltje überhaupt is.
Ja, want de keren daarvoor hadden wij achteraf gezegd tegen Roel, je moet kiezen, ofwel doe je voordeur van je café dicht tijdens de show, ofwel doe het ergens anders. Want die was van het principe van, de mensen moeten toch binnenkomen. Maar dan staat je dus op een podium met je gezicht naar het publiek, dan de toog, dus goed geregeld. Hè. Iedereen kan het café zien, maar... iedereen kan het podium zien, maar wat iedereen in het café ook ziet, vanuit zijn positie, is naast het podium de deur van het café, die gewoon regelmatig open gaat. En iemand die dat niet weet... Yo, wat zei het? Is zo stil? Het is comedy. Sorry. En dan om de 5 minuten iemand die binnenkomt, iemand die buiten gaat en zo... En ik denk, op basis van dat soort optredens is bij boonbookings de regels opgesteld van oké, dus voordeur moet, de deur moet dicht of er moet iemand aan de deur staan die dan even de mensen tegenhoudt.
Ik vind het zo bijzonder dat dat soort dingen... Kijk, dat er bepaalde dingen zijn dat je denkt, oké, dat snap je als organisator misschien de eerste keer niet... dat het niet handig is. Maar een podium naast de deur, dat dat niet praktisch is?
Ja. Ja.
Ik blijf me daarover verbazen.
Ja, maar het gebeurt heel vaak. Hè? Het gebeurt heel vaak. Wat dat ook soms gebeurt, is dat je... dat de voordeur dan bewaakt is. Hè? Maar ja, dat zijn kleine cafeetjes ook soms. Dus als stagen voor het raam dat niet verduisterd is. Dus mensen die op straat voorbij wandelen, zien een comedian ongeveer tot aan zijn onderrug. En dan mensen die allemaal zo zitten te lachen. Dus om de 5 minuten heb je achter u een decor van mensen die zo staan binnen te kijken. En, dus dat gebeurt ook soms. En op zich is dat raar. Dus inderdaad raar dat je moet duidelijk maken aan cafébazen of organisatoren hoe het moet ingericht worden. Maar ondertussen is comedy in Vlaanderen ook op een soort van professioneel niveau gekomen dat dat gewoon afgedwongen wordt, dat dat contractueel vastgelegd wordt van oké, dit hebben we nodig. En op zich is dat toch ook absurd dat er in de technische fiche moet staan microfoon en geluidsinstallatie. Maar het is ook gewoon voorgevallen dat er geen microfoon was, hè? Maar ja, Wouter, heb je het toch ook meegemaakt? Ooit dat je ze, dat dan een megafoon in je handen geduwd krijgt? Of ze het typische ding dat dan op school heel vaak gebruikt wordt, op schoolreizen. Waar de juf dan... Jongens en meisjes, welkom in... Dus nu klinkt dat goed, maar het klinkt eigenlijk... Welkom voor de juf. En dat is een soort trolley-achtig...
Het is gewoon één zo'n speaker.
Cassettespeler, misschien USB-aansluiting, ding met zo'n wieletjes en zo'n een hendel om dat voor te trekken. En dan een heel crappy Fisher-Price microfoontje eraan. Maar dat krijg je dan soms. Je komt gedunnen van, hier is een installatie.
Het is een micro, dat stond er. Jullie wilden een micro. Daar is er. Ik denk dat het een jaar of 3 inmiddels... Het zal nog net voor corona zijn geweest, volgens mij ergens. Maar er was er ook weer één. Ja. Maar nu zijn die ook nog geüpgrade. Dus er zit nu LED-verlichting in met kleurtjes. Die reageert op de audio.
Oh, disco comedy.
Met een snoer van 2 meter, dus dat ding kan ook niet buiten zicht staan. Dat staat naast je.
Oh, zalig. Oh nee, tuurlijk. Ja. Ik heb die ding al gezien op marginale campings, maar inderdaad, het wordt dus ook gebruikt voor comedy. Oh, zalig. Ja, maar dan ook, wat er ook dan op die technische fiche moet staan, is verlichting op het podium. En ook nog gespecifieerd frontale verlichting. Want dat komt ook soms aan. Hè? Van, ja, er is verlichting. En dan doen ze een knop en dan ding, 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 ding. Springen ze 3 TL-lampen boven je hoofd aan. En dan, dat is dan de verlichting op het podium.
Ja, dus... en dan heb je nog geluk. Want dat is TL-verlichting. Jij hebt hier in je werkruimte hangen ook gewoon lichtbakken aan het plafond.
Ja,
dan is er in principe overal licht. Dat is lelijk voor op een podium.
En niet gezellig. En...
Maar wat vaker nog is... is dat er dat de licht en het geluid is dan geregeld door de lokale drive-in show. En wat doet een drive-in DJ? Die zet de lichten achter je, zodat het op de dansvloer, die er niet is... zodat je van achter wordt verlicht door goedkope ledspotjes... zodat je of geel of heel veel wit bent.
Ja.
Maar niet van voor in ieder geval. Maar
en geen expressie en zo. Maar je hebt blijkbaar al veel in disco-omstandigheden opgetreden. Oh, ik heb echt al... Maar om duur... Je krijgt een soort van checklist ook. Allee, om duur kunnen het ook een klein beetje voelen op voorhand wat voor optreden het zal zijn. Dus daar rekent je ook een soort van correctieperiode in. Dan kom je iets vroeger. Ik kom dan meestal 1,5 uur op voorhand toch alles kijken. Van, tof, ja. En wat is de microfoon? Ah ja, dat is de microfoon. Oké, check. Dan maak ik mijn koffertje met mijn microfoon al terug in de auto zetten. Want ik heb standaard een microfoon, een goede snoer. Dus DMX, maar ook op jack. Want sommige installaties hebben ook geen XLR-aansluiting. Dus 2 snoeren, een SM58, zoals iedere comedian
de standaard
vraagt.
Microfoon,
de standaard microfoon. Maar ik heb op bepaalde momenten echt overwogen om echt ook licht mee te nemen. Want ik
maar heb jij die nog altijd bij?
Ik weet niet, nee, de laatste optreden is niet
Iemand herinnerde me aan en ik was het haast vergeten. Ik heb vroeger ook in de achterbak altijd een statief met een ronde voet en een micro en een kabel rondgereden.
Mm-hmm.
En ook bijna ooit overwogen om licht mee te nemen. Ja. En toen dacht ik, nee, dat ga ik... en zeker ook met jouw naam en hoe bekend jij bent... komt er toch ook een punt dat je zegt, jongens, als dat niet geregeld is, dan gaan we het gewoon niet doen.
Nou,
en
absoluut,
het is niet eens diva-gedrag, maar meer...
Ja, ik snap het en heb dat recht om dat te doen, maar ik heb nooit dat recht mij toegeëigend op een of andere manier. Ik denk dan altijd van, kom, hop, oké. Is er iemand bezig met een verbouwing? Ja, wat, kom, 2 halogeenspots om 's avonds te werken? Oh ja, dat hebben we. Kom, hop. Ik heb al onder van die halogeenspots opgetekend over het projectoren. Van alles gewoon, ja. Ik probeer dan toch ergens nog wel een soort van speelbare omstandigheid te creëren. Maar gelukkig is het management dan streng genoeg geworden tegenwoordig dat die echt er wel van tussen gefilterd zijn.
Heb jij een idee wat het is bij comedy? Want ik heb ook in bouwlampen gespeeld. En volgens mij bijna iedereen wel. Maar wat is het bij comedians dat... Ondanks dat de omstandigheden waardeloos zijn en eigenlijk elk weldenkend persoon zou zeggen: dit gaan we niet doen. Want een boekhouder die ergens aankomt en er staat een rekenmachine waarop de 6 en de 2 niet zitten, zal zeggen: dit gaan we niet doen. Ik kan hier niet werken.
Goeie vergelijking. Ja.
En dat comedians zijn dan toch zo stom om te zeggen: maar ja, maar als we hem omdraaien, dan gebruiken we de 9 wel of 6. Wat is het? Dat we toch altijd dan die bouwlampen erbij pakken of zeggen, ik heb achter in de auto nog wel een micro en een snoer.
Ja, goh. Eerste instantie denk ik het praktische overweging van ja, goh, we zijn hier nu toch? Ja, wel, soms heb je echt al een paar kilometers verslonden om daar te zijn.
Ja.
En ook gewoon... De goesting om te spelen, denk ik, voor een stuk. Allee, ik weet niet hoe dat bij u is, maar toch bij ieder optreden... Allee, het hangt ervan af. Hè. Try-outs zijn altijd iets gespannender dan gewoon... Ik ga gewoon een afgewerkte show spelen. Mm-hmm. Maar je kijkt er wel naar uit. Je bereidt je daar ook op voor. Dus als je dan zegt van... dit gaan we niet doen. Ja, dan... Dat is voor het zingen de kerk uit of zo. Zo je terugtrekken voordat je kunt klaarkomen op een of andere manier. Zo, het is... Je hebt de halse opbouw, het voorspel is er al. Ja. En dan oké, liever dan slechte seks in plaats van geen seks. Denk ik.
Ja?
Ja, ik weet het niet. Hè. Ik kan er geen psychologische analyse van maken, maar ik denk wel dat het is. Gewoon dat je, kom, we zijn hier toch, we doen het. Ook omdat je wel als comedian, als je het lang genoeg doet, geleerd hebt van, er is altijd gewoon iets te vinden waar dat het speelbaar maakt. En soms is er een crappy publiek of crappy omstandigheden, maar toch vind je dan het plezier in de puzzel proberen leggen dat die ineens toch past voor iedereen.
Ja.
En ik denk dat ook wel een klein beetje is.
Ik denk het ook, hoor. Ik herken het heel erg, want ik heb ook op plekken gespeeld waar we, zeker achteraf... Heel vaak is het ook, wat je in het begin al zei, dat het achteraf toch heel tof was.
Ja,
maar ook dat je achteraf wegrijdt en dacht, dit hadden we gewoon helemaal niet...
Niet moeten doen. Ja,
niet moeten doen.
Dat,
wat is de ingewikkeldste of creatiefste puzzel die jij wel eens hebt moeten leggen qua techniek of qua zaal? Of waarschijnlijk ook dat je zalen ook wel hebt moeten veranderen qua layout, omdat er stoelen
verplaatsen.
Pas ver van achteren staan.
Ja, maar ook daar ben ik echt gewoon schaamteloos in geworden. Ik begin gewoon stoelen te verplaatsen. ik vraag het zelfs niet. Omdat ik dan in mijn hoofd is dan van, als ik vraag van, kan in de alsjeblieft de stoelen verzet worden, dan ben ik de diva. Als ik gewoon de stoelen verplaats, dan ben ik de vakman die de werkruimte beter maakt. Allee, denk ik dan. Ze zetten de stoelen dan te ver. Ik heb echt in corona heb ik bubbels bij elkaar geduwd. Jawel. Ik heb gewoon stiekem gewoon toch zalen compacter gemaakt.
Ik vind het nu heel geruststellend dat ik hier binnenkwam en het eerste wat jij zei was, ik ben wel verkouden.
Ja, dus blijf op mijn afstand. Ik denk de meest crappy speelomstandigheden die recent waren, en ik denk dat iedereen er wel unaniem zal over zijn, waren corona. Dat was...
Ja.
Dat was niet leuk. Daar kon ook niemand aan doen. Geen enkele organisator had er schuld aan. Alhoewel dat ik vond dat sommige organisatoren beter hun best hadden kunnen doen om het toch net iets gestroomlijnder te maken.
Maar zonder per se namen van de organisatoren. Wat is één show uit die hele coronaperiode waar je terugkijkt en denkt, dat was, jongens, daar hadden jullie echt gewoon beter kunnen regelen, ook met alle beperkingen die er waren.
Ja, ze... Een soort van bijna, en dat was bij sommige organisatoren, was dat een soort van begrafenisstemming. Van,
ah ja, het moet gebeuren, nee, ja, het staat in het programma, we moeten dat doen, ja, we zouden het liever niet doen, nee, ja, maar ja, het is nu eenmaal zo, dat is het leven. Nee, zo.
Zo, dat soort gelatenheid, terwijl ik dacht van, yeah, er mag er iets, hey, we gaan. Maar het probleem is, de emotie van de organisator straalt ook af op... Het publiek, want die komen dan ook binnen.
Ah, maar ja, het is hier een beetje triest. Ja, ja, we gaan nu dan eens een beetje rustig. Ja, ons,
dus dan grijp ik ook echt in. Hè. En dan zeg ik van, ja, kom hier, leg dat Spotify-lijstje op. Oké, er is geen Spotify. Oké, hier is een USB-stick met wat toffere muziek. In plaats van zo,
we gaan een beetje Chopin opleggen om de sfeer er...
maar bijna standaard comedy organisatorische dingen. Als de mensen binnenkomen, moeten ze toch al... beetje café, ja. Volume aan muziek, dat is ook wel. En niet zo binnenkomen van, ah ja, het is cultuur. Hè, ja. Nee, ik kreeg er een heilige. Daar word ik echt kwaad van. En dan in die omstandigheden, hè, dus wat doen ze dan? Hè, dus dan leggen ze mijn muziek op, die ik dan een beetje afgedwongen had. En dan denk ik, oké, de sfeer is al wat beter. Hè, ik heb de stoeltjes al wat compacter gezet. Oké, dit is werkbaar. En dan zetten ze de muziek uit, waardoor iedereen zegt, zo. Dan gaat een van de gemeentefunctionarissen van achter, tok, 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 over het podium, tok, 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 doet de deurtje open. Ja, je kunt beginnen. Hè. Dus die muziek staat af. Ja, je mag beginnen. Doe dat niet, zet die muziek. Dan moet je echt in een stille zaal zo, hey, hallo. Oké, de sfeer is weer weg, hè. Zo, dat soort dingen, daar word ik heel, heel boos van.
Merk je nu niks meer van, gelukkig?
Nee. Van mijn boosheid, maar ook van de slechte organisatie. Ja, maar ik had je onderbroken, sorry.
Oh, ik weet niet, dat geeft helemaal niks. Wat wel, dat schoot opeens in mijn hoofd, dat ik dacht, sowieso die sfeer... wat ik juist het leuke vond bij sommige shows tijdens corona, dat er weinig mensen waren, maar de mensen die er waren, dat die er vaak juist wel zin in hadden.
Ja. Ja.
Maar ook... En dat hebben we in Nederland niet zo gehad, maar hier wel. Dat jullie wel alweer terug shows mochten doen.
Ja.
Maar dat iedereen met mondmaskers in de zaal zat.
Ja.
Heb je die gedaan?
Ja, jammer genoeg wel. Ja. Met een enorme deuk in mijn zelfvertrouwen als gevolg. Maar ik wou ook gewoon heel graag spelen. Net zoals dat iedereen gewoon heel graag wou spelen. Maar ik had net ik was een van de gelukkigen die eigenlijk zijn vorige show... afgesloten had een week voordat de lockdown was. Dus ik had echt mijn dernière gedaan, opname. En daarna is de hel losgebroken. Is ook iedereen die in mijn entourage zat ziek geworden. Want ik stond op mijn dernière van mijn show maken, stond ik ziek op het podium. Dus mijn broer en dat van Han mij recht te houden. Gelukkig merkte ik er niks van. Maar daarna is mijn technieker ziek geworden. Xander, die ook was langsgekomen, is ook ziek geworden. Leslie, mijn manager, is ziek geworden. Mijn vrouw. Dus ik denk dat ik was patient zero van Gent, eigenlijk.
En daarna ben je bubbels gaan samenduwen.
Dan ben ik bubbels. Ja, ik dacht, nu kan ik het wel.
Ik ziek iedereen.
Kom, verspreiden die handel. We gaan naar groepsimmuniteit op een recordtempo. Maar ja, dat lockdown, en dan mag het ineens, dan mag het terug. Maar goed, dat verhaal gaan we niet vertellen. Maar iedere keer dat het mocht, wou ik wel. Maar ik was aan het try-outen. En ik was dus met zeer onzeker, schuchter materiaal het aan het spelen voor het publiek. Dus de enige feedback die ik had was... niet mensen die... zaten vrolijk te kijken, dat gevoel van oké, ze vinden dit nog wel tof, maar we moeten wel...
Maar dat kan ook nog... Kijk, natuurlijk ga je gewoon voor een lach en liefst gewoon een harde lach. Ja. Maar zeker ook met een try-out, weet ik wat, kan je daar ook best wel gewoon wat zekerheid aan ontleden met oké, deze of bij gewoon een mooi verhaal. Ja. Deze mensen luisteren aandachtig en die hebben het naar hun zin. Maar dat haal je alleen maar uit de gezichtsuitdrukking, niet uit...
Ja, en daardoor ontstaan de paniekoplossing natuurlijk. Hè? Dat je interactie doet en dat je... Ja, heel krampachtig op het podium uit gaan staan en zo. Er is een show uit voortgekomen, nee, Influencer. En dat was een goede show, daar was ik heel tevreden over. Maar ik heb die dus 3 maanden geleden afgesloten. En toen had ik pas het gevoel dat corona van mij afgeworpen was. Want dat plakte heel hard eraan vast. En ik merkte dat ook aan dat materiaal. Het was echt heel vaak gewoon voeten vooruit. Gewoon zo, kom maar lachen, zo. Ja, eigenlijk. En dat is nu... Want ik ben nu een nieuwe show aan het schrijven.
En voor de duidelijkheid, 3 maanden geleden. Het is nu augustus 2023. Ja. Dus pas zo mei, juni.
Nou nee, het was mei. Nee, eigenlijk april. April ja. Heb ik dus zo. Maar goed.
Maar toch een jaar na iedereen ongeveer.
Ja, ja, ja. Ja. Dus toen pas was ik genezen van corona. maar nu, met als gevolg dat ik nu zowel bij het schrijven van mijn volgende show zo een aantal echt strenge regels voor mezelf opgelegd heb. En ben nu met een heel grote omweg er naartoe aan het gaan. Maar ik wil een nieuwe vakterm binnen de comedy fietsen. Een nieuwe terminologie eigenlijk. Ja. Bij het schrijven van mijn comedy show nu heb ik een verbod op paniekpiemels. Dus ik mag geen paniekpiemels moppen maken. Nu, je snapt direct wat ik bedoel met paniekpiemels.
Ik denk dat ik een idee heb, ja. Maar omschrijf even wat...
Dus als een bit niet werkt of je zit in een soort van rant tijdens een show en het werkt niet... De krampachtigste oplossing om toch een lach uit de situatie of uit de verhaals te krijgen is, we steken er de piemel in, we doen er een seksistische mop of whatever. Dus dat soort heel gemakkelijke uitwegen. Paniekpiemels. Ik snap dat voor een stuk vanuit een comediebrein van dan maar een piemel. En dan lacht iedereen toch. Oef, hebben we het toch gehaald.
Het is een beetje ketchup. Je kan het overal overheen doen en dan smaakt het toch.
Absoluut. Ketchup voor Nederlanders, mayonaise voor Belgen. Maar ja, goed, paniekpiemels, het mag niet bij deze show nu. Maar ik denk, corona, dat waren de lastigste omstandigheden recent. Eigenlijk. Ja. En omdat je het zei, omdat mensen nu eenmaal losgelaten werden, was er een enorm verschil. Sommige publieken waren... Laaiend enthousiast, dat je dacht, wow, rustig, dit duurt nog een anderhalf uur. We zijn nog maar begonnen. En andere publieken waren nog heel paniekerig gecrispeerd. En dat zorgde ook in die try-out-periode voor enorme pieken en dalen. Ik weet nog, Bocholt in Limburg, ik ga het blijven vermelden, Bocholt, fantastisch, maar echt fantastisch optreden. Limburg, het cliché, heel lieve mensen natuurlijk, maar echt, dat was vanaf het begin. Want die hadden er ook zin in, die stapten ook in dat verhaal en die zeiden, ja, kom aan, vertel.
Ah,
een warm bad om in te stappen, zonder voorprogramma, zonder niks. Gewoon zo, bam, ik begon. En dat was gewoon een anderhalf uur dolle pret. En dan, ja goed, dan zit je in je auto als de beste comedian van de hele wereld natuurlijk. Hè. Je rijdt op een wolk naar huis, je denkt, alright, yes.
Show is af.
Show is af. Alle problemen van de vorige try-outs heb ik op een of andere manier magisch kunnen oplossen, want ik deed het net hetzelfde, maar nu werkt het wel. Dus goed bezig. Dan denk ik 2 dagen of 3 dagen daarna moest ik optreden in de Zonnebeke. Jawel, die ga ik ook vermelden, de Zonnebeke. Fuck you, gecrispeerde fuckers van Zonnebeke. Het was, ja, ik ken het, een heel klein dorp in West-Vlaanderen. Voilà, dus dat heb je dat cliché er ook nog eens bij. Maar echt gewoon niks. Gewoon een zaal die vol zat, klein cultuurcentrum, ik denk 150 mensen of zo. Maar een muur van gekruiste armen en gewoon dode ogen boven mondmaskers. Dat was het.
Oh.
En dat extreem van, wauw, dat was gewoon fantastisch. Eindelijk, hè, zo, de comedy prikkels en mijn comedy endorfines waren volledig weer opgeborreld. Hè. Corona, het kon mij allemaal niet schelen. Ik kon er terug van, boef, waar zeg je mee bezig? Fucking loser. Waarom
en dan ook in zo'n week vermoed ik dat ook de paniekpiemels
niks
deden.
Jazeker. De Zonnebeke heeft behoorlijk wat paniekpiemels moeten slikken, ja. Ja, het is, ja, goed. En dat is, ja, je zit dat ook wel herinneren. Hè. Dat zijn de eenzaamste, langste ritten naar huis. Hè. De ergste, eenzaamste, langste rit naar huis voor mij was Enschede.
En wij zitten hier in Gent.
Ja.
En Enschede-Gent is sowieso al een goede 3,5 uur rijden.
3-4 uur, ja. Dus dat is een lange eenzame rit als dat tegenvalt. Maar ja, maar goed, ik stond ondertussen nog in het onderwijs. Allee, dat zit in de periode. Ik heb zo'n kameretten meegedaan.
Ja, van het Cabaret Festival, ja.
Ja, finale gehaald. Daniel Arends heeft toen gewonnen. Ik denk Ellen Dikker was toen... ergens kreeg ik de publieksprijs of zo en ik kreeg niks. Maar goed, ik was de excuusbelg van het jaar. Dus, en ik mocht mee op
de finalistentournee.
Wat heel leuk was... En ook ja, toen, dat zal 2009 ongeveer geweest zijn, toen was voor heel veel comedians hier in België Nederland het beloofde land. Sowieso, hetzelfde taalgebied, hetzelfde taal. 10 keer meer mensen. 10 keer meer mensen die ook in de traditie zitten van we gaan comedy of cabaret kijken. Dus een immens publiek. Dus voor heel veel comedians was dat, als we daar een voetje binnen hebben, fantastisch. Want ja, je zat toen met Comifo, die ogentoppen scheerde in Nederland. Wim Helsen was toen ook heel hard gelanceerd in Nederland. Wouter de Pree ook voor een stuk. Dus iedere comedian in Vlaanderen had zoiets van Nederland, we moeten Nederland veroveren. Dus ik had ook zo dat soort waanidee dat ik Nederland kon veroveren. Dus dan gingen we op finalistentournee. En op zich was dat was heel tof, omdat Daniel Arends, heel hard mee geamuseerd, heel toffe mens. En dat was heel erg, de resultaten van de optredens was ook met heel veel ups en downs. Ik merkte ook wel dat mijn comedy en mijn taal soms wat te Vlaams was. Ook nog net niet scherp genoeg voor het Nederlandse publiek. Je zit ook met een ander soort traditie, die ik dan wat minder tof vond om te doen. Bla, 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 bla. Goed, we gaan naar Enschede.
Want even voor het beeld met traditie, neem ik aan dat je bedoelt meer de cabaret-traditie, met echt cabaret, met liedjes en typetjes en eventueel een decor en hele dingen.
Ja,
en maar... Jij hebt meer gewoon echt stand-up.
Ja, ik zat toen echt zo nog in een, ja, een beetje een zoeken eigenlijk. Want ik wou wel verhalende dingen, maar ik wou wel vooral de focus op jokes. Niet zozeer op, er moet een boodschap in zijn en ik moet iets te vertellen hebben. Ja, graag, maar goed. Ik heb het gevoel dat meningen door andere mensen soms beter geuit worden dan door mij. Dan laat ik dat liever aan die andere mensen over. Maar bij mij ligt de focus, er zitten wel dingen in die ik vind en waar ik heel hard achter sta, maar ik wil niet die focus erop leggen. En bij cabaret is dat wel eigenlijk wel een belangrijke. Dat heb ik ook gemerkt in de workshops die we dan kregen bij de voorbereiding van de finalistentournee.
En ook, en daarom benoem ik het specifiek, ook wel vaak in de verwachting van het publiek, zeker bij een finalistentour van een cabaretfestival.
Ja, zo is dat. Dus je krijgt dan ook niet per se het jonge, frisse publiek dat daarop afkomt. En ja, goed, het matchte niet altijd. Soms wel. Ik heb heel toffe optredens gedaan. Onder andere in Amsterdam. Hoe noemt dat daar? Naast de Snoeshaan.
Klein Bellevue.
Hè?
Bellevue.
Ja, inderdaad. Ja. Heel toffe shows. Rotterdam was ook heel tof. Allee, het is een aantal heel, heel fijne. Utrecht ook. Ja.
En toen kwam Enschede.
En toen kwam Enschede. Lange rit, hè. Je hebt het net zelf berekend. Drie uur, ik denk bijna 4 uur. Ik stond toen nog in het onderwijs, dus ik moest dat zo wat combineren met mijn job. Dus ik had om 4 uur was klaar met mijn lesgeven. In de auto sprong richting Enschede. Nu, ik zeg nu al, kijk, dat is te laat, Henk. Ik heb een soort van...
Over de ring van Antwerpen, over de ring van Utrecht.
Ik heb een soort van overdreven optimisme dat ik denk van, ja, dat lukt zeker. Ik kwam er natuurlijk veel te laat aan. Hij zat nog moeten schuiven in het programma en bla, bla, bla. Ik kom aan natuurlijk de organisator. Niet tevreden, uiteraard niet. Maar goed, ja, je stelt dat dan ook maar met een schamperen uitleg. Van ja, maar ja, ik sta in het onderwijs en bla, bla. Ja, goed, heb je zij natuurlijk geen boodschap aan. Maar goed, dus je zit ook nog met die filestress van 4 uur, 5 uur eigenlijk. Dus je kruipt op dat podium. Dat is ook zo'n heel rare opstelling, was zo in een U-vorm het publiek en ik stond er dan middenin. Wat supercool is voor stand-up comedy, maar in die omstandigheden ook alweer niet. Allemaal Norse Nederlanders die ze met gekruiste armen naar mij zitten te kijken. Van ja, we vonden Daniel Arends wel veel beter. Ja, tuurlijk was die beter.
Die heeft gewonnen.
Ja, we hebben een klein experiment vanavond. We eindigen met het slechtste. Dus ja, dat was echt geen fijn optreden, maar echt niet fijn. En dan kruipt geen uur naar toe.
En ook even belangrijk om te vermelden, want Enschede is een hele leuke stad. Maar als je kijkt hoe ver het dialect in Enschede afwijkt van accentloos Nederlands.
Ja?
Daar is er best... Nee, maar gewoon voor Nederlanders, zeg maar, die uit de Randstad komen of een andere plek, moeten die al hard hun best doen.
Ja.
Dus mensen uit Enschede moeten nog veel harder hun best doen om jouw Vlaams te kunnen begrijpen.
Er had beter een vertaler tolk op het podium gestaan, denk ik. Alhoewel dat ik misschien niet alles mag afschuiven op het taalprobleem, eigenlijk. Maar dat is... Ja, goed, ja, je komt van het podium en ja, dat kende ook. En dat is typisch voor Nederlandse organisatoren dan. Als je van het podium komt, als ze dan vragen van... En wat vond je zelf van? Ja, dan weet je, ja, dat was niet goed, hè. Niet goed. Ik zal nu al zeggen wat jij denkt. Dat was niet goed. Of voel je er zelf van, ik vond het kut, het is mijn schuld. En nu ga ik met mijn auto huilend terug naar Vlaanderen. En dus ja, dus 3 uur, bijna 4 uur rijden met die mantra van nee, waarom doe ik dit nog, En toen heb ik echt besloten van ja, oké, ik laat de droom om Nederland te veroveren, laat ik varen. En ik focus mij op Vlaanderen. En dan ja, kort daarna is dan Zonde van de Zendtijd, dat tv-programma. Ja. En toen was ik hier eigenlijk gelanceerd en had ik Nederland gelukkig niet meer nodig.
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is ook te vinden op YouTube. Bij het grootste deel van de afleveringen is namelijk ook video beschikbaar. Je vindt een linkje in de show notes van deze aflevering. En als je Elektra zoekt op YouTube, abonneer dan ook even op het kanaal. Dat kost je niks, maar het helpt wel om Elektra te laten groeien.
Ja, ik weet dat de vraag nu gaat komen, hè, Wouter. Van, wil je het nog doen?
Nederland?
Ik weet het niet. Ik denk dat dat een trauma is. Nederland. En, pas op,
is het dan niet juist ook dat je denkt, oké, maar met alles wat ik nu kan en weet en hoe ik nu een show zou maken...
Ja.
Ga ik laten zien dat ik het wel kan?
Ja, maar goed. Ik hoef niemand iets te bewijzen. Dat is niet... Het probleem bij Nederland, je hebt het net zelf ook aangehaald, hè, want je bent bezig met de voorbereiding van je nieuwe show. Je moet dan zo toonmomenten gaan doen, dat heet dan anders.
Ja, toonmoment, een preview.
Preview,
wij geven graag Engelse namen aan dingen.
Uiteraard, ja. Maar het klinkt ook beter dan een
toonmoment. Because we speak very good English.
Ja, very nice, very good, yes. Maar het is ook beter dan toonmoment. Het toonmoment is echt de kleuterklas. Ik heb van Lego
dit is
mijn papa
gemaakt. Dit
is mijn paniekpiemel. Het Lego. Wacht even, waar ik naartoe? Je moet voor Nederland veel harder werken. En nu is er geen lui mens die spreekt, maar het is gewoon een agenda-ding ook. Dan moet je er echt gewoon een periode voor blokkeren. En daar moet je echt ook in investeren. Dan moet je inderdaad die previews doen. En dan ook gewoon een publiek opbouwen. Mm-hmm. En van nul beginnen. En in een landschap gaan staan waar de concurrentie nog veel groter is dan hier in België. Gelukkig zit ik hier zo in de bovenste lagen, waar het voor mij wel evidenter is om optredens te verzamelen dan de mensen die wat nog aan het opbouwen zijn. Want ik heb ze een paar jaar geleden wel nog eens... samen met Bert, Gabriels, Thomas, Bart Kannaerts was erbij.
William Boeva, Michael Burgondische Belgen, denk ik. Ja.
Michael van Peel, William. En dan in verschillende samenstellingen line-ups gedaan met de Burgondische Belgen. Line-ups gedaan met de Burgondische Belgen in Nederlandse theaters. En dat was cool, dat was heel tof, want dat sprak je af om 2 uur. S'namiddags, 3 uur s'namiddags, ergens op de ring rond Antwerpen. En dan kroop iedereen samen in dezelfde auto. En dan kwam je aan op het optreden. En dan was het beste eigenlijk al voorbij. Ja. Want het geraas en het brainstorm in de auto was zalig.
Maar dat vind ik ook wel een belangrijk verschil aan Nederland en Vlaanderen.
Ja.
Is dat in Vlaanderen natuurlijk over het algemeen is vooraf eten geregeld. Dat staat in het contract. Een warme maaltijd, geen broodjes.
Ja.
Maar dat je dus allemaal aankomt, je eet gezellig, dan heb je al een leuke avond gehad. En dan denk je, nou tof, we gaan hier wat leuks van maken. Uh-huh. Heb je dezelfde ontvangst in Nederland, denk ik uit?
Laat ons zeggen dat ook misschien een van de redenen is waarom ik heb ooit... Ik heb ooit een... Oké, we zijn twee verschillende volkeren. Laat dat eerlijk zijn. Ik heb dit jaar ben ik een Nederlander. Ik heb gekampeerd in Slovenië. En als je campings doet, dan kom je Nederlanders tegen. Dat is op zich niet erg.
Kan je die makkelijk herkennen? Hoor je dat?
Ja, toch. Ja,
nee. Van drie velden.
Nee, je ziet dan die grote lengtes en dat rare haar. Maar er zijn sympathieken bij, dus dan sta je een beetje te babbelen tegen toch een van die sympathieke Nederlanders. En die zei op een bepaald moment van, ja, het is zo vreemd dat jullie... Zo, ja, Vlaanderen en Wallonië, dat is toch raar. Jullie hebben toch meer gemeen met ons dan met die Walen? Nee, ik denk dat we toch meer gemeen... Behalve de taal zijn we toch net ietsje zuidelijker. En ja, goed, puur historisch katholieker, dus chaotischer. en grotere sjoemelaars dan protestants Nederland. Dus er is gewoon een heel groot verschil. Maar goed, dus, hè, over gastvrijheid van de Nederlanders. Maar dat is gewoon, ja, jullie organiseren het anders natuurlijk. Maar dan kom je aan, hè, na 3 uur in een auto, een optreden, ik weet niet meer waar het was. En dan vragen ze van, nou, je bent er, ja, wil je koffie? Ze zeggen, ah ja, ja, tof, ja, ja, een koffie. Hè, net voor de soundcheck en zo, al technische gedoe. Ja, tof, hè, een beetje small talk en zo. Ja, een koffie. Hè, de tok, die zet die koffie. Dat is dan €2,50. Ah ja, natuurlijk, ja, ja, wacht een momentje. Wacht. Oh. En dat is, ja, dan komt je ook aan. En dan, ik weet het, dat is dan het cultureel verschil. Ik ben een Vlaming. Ik ben dan toch weer niet zo stipt als dat het hoort. Hè. Dan kom ik weer wat te laat aan. En dan, ja, dan is het 6 uur. En dan is er afgesproken dat we om 5 uur soundcheck doen. Maar ik denk van, ja, de show is om 8 uur. Kunnen we nu nog de soundcheck? Nou, nee. Het is 6 uur. Ja, 6 uur is lunch. Ja, maar het is gewoon 1 gitaar inpluggen, gewoon de 2 lichtmomentjes afspreken, 5 minuten. Ja, die 5 minuten, dat moet je dan maar om 7 uur doen, dat doen we dan straks. Ja, maar dan moeten we dat zo haasten, kunnen we dat nu nog? Nee, 6 uur is lunch, ja, regels zijn regels. Ja, ja, stiptijd, ja, daar kunnen jullie in Vlamingen nog wel iets uit leren. En dan heb ik echt gezegd van, ja, gastvrijheid, daar kunnen jullie ook wel iets uit leren. Oh man, ja. Ja, ik denk dat dat allemaal... Maar goed, dat zijn anekdotes. Zeg ik. Maar echt, er zijn heel veel leuke Nederlanders. Ik heb ook vrienden in Nederland. Maar dat zijn zo, ja, die typische momentjes. En ook, ja, op zich zijn wij misschien ook wel wat verwend.
En het zijn ook momenten die ik ook heb. En ook denk ik, maar hier...
Ja, het kan zoveel... Maar het maakt
en,
zoveel
het, en het scheelt zoveel ook voor de show. Om gewoon even iets relaxed te zijn. Of geef mij vooraf eten. Dat kost je ook €15. Ja. En laat die bloemen achteraf van €15 zitten.
Want daar heeft niemand iets
aan. Stuur mij niet naar de supermarkt dat ik een maaltijd kan halen. Omdat je heel trots aan hebt gewezen dat er een magnetron is waar ik hem in op kan warmen. En een koelkast waar ik mijn eigen drinken in kan zetten.
Top. Ja, ook, ja, dat doe ik. En dan komt ook altijd de vraag van, wat wil je voor in de pauze? Ja, te drinken. Een cola? Ja, goed, ja, dan zitten we klaar. En dat krijg je dan, de cola in de pauze. Die zetten ze dan klaar en dat is dan van het huis. Trots. Ja. Oké. Ja. Ja, maar goed, het voordeel bij die Bourgondische Belgen bijvoorbeeld, dat was dan georganiseerd vanuit management van onder andere Bert en Philippe Hubels en zo. En die zorgden dan dat er catering was en dat er wel fris drinken in de koelkast
en die
stond.
Tour ging, dus als ik ook kijk naar de, want Bourgondische België gaat binnenkort weer, maar dan met andere comedians.
Ja, ja.
Daar is ook bewust theaters vooral in Brabant en in Nederlands Limburg.
Ja.
Dus die zitten toch al iets meer in eenzelfde traditie en dat ze het begrijpen dan iemand in Enschede. Die,
bijvoorbeeld, ja. Maar dat was heel fijn, maar ook daar... Dan voel je van, ja, ik moet hier echt gewoon zaal per zaal staan. En dat is logisch ook, hè. Maar dan begin je te rekenen. En ook, Bourgondische Belgen was fantastisch. Het was heel leuk om te doen. Maar financieel, ja, dus je speelt een set van 20 minuten. Je bent wel een hele dag kwijt. En dan begin je te rekenen natuurlijk. Niet alleen financieel, maar ook gewoon, ja, ik speel liever een set van een uur dan... Een set van 20 minuten.
Ja.
En dan kijk je in de agenda. Als je al die data van de Bourgondische Belgen weglaat en je kunt op 1 uur rijden een volledige show spelen of je moet 5 uur met een bende zotten in een auto zitten om dan 20 minuten te kunnen doen en dan... Ja, dan heb je er snel beslist.
Ja, het kan niet
natuurlijk,
uit. Iets wat al de hele tijd in mijn hoofd zit, ik dacht, daar moeten we nog even naar terug. Want je noemde al dat je zo'n show in een klein cc... De muziek gaat af en er komt iemand van de gemeente of van de organisatie naar achter.
Ja.
Heb jij veel benefietshows en zo gedaan? Anders gezegd, shows of goede doelen, want die staan erom bekend dat er een aankondiging van voor is.
Oh, ja, maar, ja, tuurlijk. Ja.
Met een praatje, want degene van het goede doel wil ook nog iets zeggen.
Ja, die dus eigenlijk... Ja, de temperatuur onder nul draait. Hè? Dat is altijd een depressieve verhaal. Er is nooit een benefiet voor... Ah, er is een nest kittens geboren. Niet zijn foto's van kittens. Ah, en dan nu komen die. Nee, hè, het gaat altijd over... Ja,
er is een nest kittens overleden.
Ja.
En hier is een foto.
Ja, ja. Doordat er een camionchauffeur met pancreaskanker... goed, overgereden heeft. Maar dit is, dat krijg je daar. Ja, maar dat heeft iedereen ook al meegemaakt. Hè. En dat is ook op zich, ja, dat is een fout van de organisatie. Maar je kunt die, kun je die mensen niet kwalijk nemen. Het praatje doen foto van de dochter die overleven is toen ze zichzelf gaan zoeken was in Nepal en er zichzelf gevonden heeft, maar ook een bende lokale drugsdealers. En dan toch ergens in een rivier gesukkeld is met stenen in een... Maar goed, maar dus, ja, dat soort emotionele verhalen, dat kan je niet tegenop. Maar je kan ook niet zeggen van ja, dat mag niet.
Nee.
Je kan ook niet, wat ook soms gebeurt, want bedrijfsfeestjes is ook zo een notoir soort optredens waar het ook niet altijd even fijn vertoeven is. Maar dan kan je nog zo na de saaie speech van de CEO van het bedrijf, kan je nog opkomen en ze van, het beste stuk van de avond is al gekomen. En dan spreek je uit wat iedereen denkt en dan en dan is gans dat saaie stuk verteerd. Maar dat kan je niet doen als iemand een emotioneel verhaal vertelt over een overleden nest kittens.
Nee, en het is begrijpelijk dat ze doen. Maar
absoluut. Ja, maar het is niet het beste voorprogramma. Laat het toch zo zijn.
Absoluut niet. En wel wat je zegt, bedrijfsoptredens, dat is nou bijna een vaste categorie in deze podcast. Want daar zit gewoon... Wat zijn bedrijfsoptredens waar je nu op terugkijkt en denkt, oh man...
Allemaal.
Had ik...
Maar allemaal. In een bepaalde periode in de carrière... Ik doe het niet meer, ik zal het zo zeggen. Ik doe het echt niet meer, tenzij ik echt belachelijk veel geld krijg. En dan is het crying all the way to the bank. Maar dat eigenlijk ook niet. Omdat je doet er niemand de plezier mee. Er zijn maar een aantal comedians die daar echt sterk in zijn en die echt materiaal hebben die in zo'n omstandigheden kunnen werken. En ik denk vooral aan bijvoorbeeld Arnoud van den Bossen.
Die heeft eigenlijk een corporate set die hij ook toegankelijk heeft gemaakt voor gewoon publiek in plaats van andersom.
Commercieel heel goed gezien van Arnoud. En dat is heel fijn voor Arnoud, want dat is heel fijn spelen, omdat dat
en
materiaal is.
Heel fijn voor de persoon die zijn show nu in het Frans speelt. En heel fijn voor de persoon die zijn show nu in het Nederlands gaat spelen.
Nee, ook in Nederland?
Ja.
En is dat dan ook Arnoud?
Het is Tim Godichebois.
Oh ja,
van de Jeugd Tegenwoordig, want die heeft die show geregisseerd.
Juist!
En die heeft, het is wel zijn adaptatie ervan, zeg maar het is in principe de show van Arnoud die nu in Nederland gaat spelen. Waar Arnoud zijn show ook al gewoon heel veel en heel goed heeft gespeeld.
Ja, dat is toch weer, ik vind het weird voor een stuk. Het is een soort van ergens dat de eerste comedy coverband eigenlijk. Ja, toch?
Ja.
Tribute band moet je het eigenlijk noemen. Maar het grappige vind ik dan, de Waalse versie is dan Arnaud Dubois. Maar die heet ook niet zo, volgens mij, die comedian, acteur. Die speelt echt Arnoud van den Bossen.
Het is een acteur die een Vlaams typetje speelt. En zij doen hem soms ook samen.
Nee.
Ja?
Wauw.
En dan is hij half twee, dan is het een soort songfestival principe. Nee, maar serieus, half Engels, half Frans of half Nederlands, half Frans.
Oh, wauw.
Het is waanzin en dat werkt.
Ja, maar dat geloof ik, ja. Maar ik geloof het heel, heel graag. En Arnoud...
Maar dat is een succesverhaal van corporate. Laten we terug.
En er zijn weinig andere succesvolle. Allee, ik denk dat uw materiaal, op de manier waarop jij uw materiaal opbouwt en brengt, ook nog wel kan aarden in moeilijke bedrijfsfeestomstandigheden. Want het probleem is, niemand zit op een bedrijfsfeest voor zijn ontspanning.
Niemand?
Ja. Iedereen zit er ook in... Het heeft een soort van uniformiteit, want ze doen ongeveer allemaal dezelfde job. Dus je krijgt een soort van uniform publiek dat min of meer klein beetje op dezelfde manier denkt. Nu, ik ben nu aan het overdrijven, hè, maar die wel in een soort vanzelfde keuslijf zitten. Ze zitten ook allemaal onder collega's. Dus onder collega's lach je niet met het verkeerde mopje. Dus die zijn ook super zelfbewust van... Wow, shit, wat is dit hier allemaal? Zo, ja, lacht de CEO, mogen we hier wel mee lachen? Dus eigenlijk zitten al in een soort van context die niet ideaal is voor comedy. Absoluut niet. Plus ook, je verplicht echt mensen om naar iets te kijken waar ze eigenlijk misschien gewoon niet graag naar kijken. Dat ze eigenlijk niet zo fijn vinden. Als je dan met een beetje weirder materiaal afkomt, wat bij mij soms het geval is... Ja, dan zit niet ook naar u te kijken van, oh nee, gast, doet het niet, het is gênant.
En ook te rekenen, hoe lang gaat deze man nog babbelen? Want wij willen naar de toog voor gratis bier.
Ja, voilà,
en
inderdaad.
Geef ze ongelijk.
Nee.
Want je zegt, ik doe ze niet meer. Is er een show geweest waarna je zei, oké, dat was het, dit was de laatste, nu is het gedaan, die ga ik niet meer doen.
Er is eigenlijk niet. Het is echt iedere keer. Ik denk niet dat ik echt heel veel bedrijfsfeesten. Nee, dat is niet waar. Er zijn bedrijfsfeesten waarin, en ik denk dat de bedrijfsfeesten zijn die ik ook nog doe, waarin dat de context gewoon ook gezet wordt naar, ja, maar nee, we gaan het niet in de cafetaria van je bedrijf doen. Hiernaast in de gemeente is een zaal, een cultuurcentrum of zo. Misschien moet je dat afhuren en dan gaan we het in onze omstandigheden doen. Want dan plukt je ze ook uit een bedrijf en zitten ze meer... Ah, oké, ja, we zitten niet op ons werk.
En heb je technisch ook al gewoon een upgrade?
C'est ça. Dus dat soort dingen. Want ja, je hebt ook mensen die dat doen voor de cadeautjes voor de klant. Nee, voor de... Ik zie Wouter al. Ben je ooit een misplaatst cadeautje voor klanten geweest, Wouter?
Meermaals.
Ja. Maar dat doe ik, hè. Dat geeft iemand een cadeau die eigenlijk niet zo... Ja, dat is net zoals een...
Ja, maar ook het moment... Het is blijkbaar een klantendag waarop iedereen wil netwerken.
Ja.
Ah ja?
Ja.
En dan ga je het domste doen wat je kan doen. Dan ga je zeggen, oké, jullie, al die mensen die met elkaar willen praten en misschien met elkaar zaken willen doen, jullie moeten nu allemaal je mond houden en luisteren naar deze gast die jullie niet kennen.
Ja, dat is perfect samengevat, inderdaad.
En waarom? Ja. Omdat we daar te veel geld voor betalen. En dat is de reden dat hij hier is. Want hij wil er ook niet zijn.
Ja, want we willen wel een speech van de CEO, maar daarna moet het toch ook een beetje luchtig zijn. Ja, maar nee, doe dat niet. Voor ons hoeft het niet. En dat is ook de reden waarom ik ermee gestopt ben. Eigenlijk wordt niemand daar gelukkig van. De organisator, dat is een van het feestcomité van het bedrijf of whatever, die dan toch is op tafel geslaan heeft en gezegd, nee, ik geloof er wel in, we doen wel comedy. Die dan met gekruiste armen ergens aan de zijkant van de zaal staat en zegt, ah nee, fuck, nee, dat was toch niet. Ah nee, dat is toch geen goede beslissing geweest. Ah nee, dat wordt maandag weer op mijn boterham gesmeerd. Dus die wordt er niet gelukkig van. Ja, al die mensen in die zaal die denken ook van, jongen, Philippe Geubels, dat vind ik tof. Krijg je dat dan? Maar dat is een volste recht, hè. Ze worden verplicht. Allee, dat is net hetzelfde. Mensen die fans zijn van de Rolling Stones verplichten van, en hier is Metallica. Dus ook muziek. Nee. Dus dat is een tang op een vark. Dus er wordt niemand gelukkig van. Gisteren had er dan ook gewoon, ja, oké, op een bepaald moment zijn alle mogelijke trucjes die je kunt uit uw zak toveren op. Hè. Zelfs al die paniekpiemels zijn opgebruikt. Dan stel je gewoon je set af te ronden. En dat wil je niet doen, natuurlijk. Hè. Je wilt jezelf dat niet meer aandoen.
Weet je nog dingen die mensen achteraf of naar corporate shows of naar gewone shows hebben gezegd? Want je zegt, mensen die zeggen, Philippe Geubels, die vind ik leuk.
Ja.
Dat is wat je vaak krijgt, dat soort dingen. Weet je waar ik heel graag naar gezien?
Ja.
Maar zijn er dingen die zo in jouw hoofd zijn blijven hangen? Want die heb je ongetwijfeld ook gehad.
Ja, wel dat, hè. Ja, Philippe Geubels, dat vind ik goed. Maar die komt dan echt naar u, dat vertellen. Dus dan weet je, ja, maar oké, dus je zit nu... Dus je vond mij niet goed. Ik vraag het ook om en mij vond het niet goed. Jawel, maar Philippe Geubels. Oké. Dan weet ik waar ik sta. Hè. Goed. Ja, dus allemaal, ondertussen heb ik ook geleerd, dat is niet erg. Gewoon. Uiteindelijk gewoon... Je kunt niet voor iedereen de beste comedian zijn. Je kunt niet voor iedereen... Het kan ook niet altijd de beste show uit die carrière zijn. Dat gaat niet. En er staat iets anders tegenover. Hè. En misschien is dat de leeftijd die mij wel zachter maakt of zo. Maar als mensen achteraf bij u komen en zeggen van... Oh, ik vond het fantastisch! Dan niet ze... Goh, ja, merci. Ja, het was niet mijn beste show. Dat moet je ook niet doen. Want dan zitten die mensen hun plezier aan het wegnemen. Ja, ja. Die denken dan van... het kon nog beter. Oh, hij heeft zijn best niet gedaan. Zo mag je ook niet doen. Dus gewoon alles wat bij u komt, is gewoon van... Philippe Geubels. Ja, ik vind die eigenlijk ook veel beter. Echt, ik kijk naar alles van Philippe Geubels en ik verander iets. En dan maak ik een slechtere versie van zijn moppen. Dat is wat ik doe. En Nederlandse organisatoren die achteraf bij u komen. Van, zo, en hoe voel je het zelf gaan? Oh, wat doet dat dan niet? Doet dat niet. probeer dan op een of andere manier toch zo schijnheilig. Zo van, ja, was leuk. Ja, was leuk. Ja. Dus apart. Apart. Ja.
Je stond er wel.
Je stond er. Ja, je hebt, het licht ging aan. En jij praatte mooi in de microfoon. Het was leuk. Het was leuk. Ja, maar ja, als je complimenten achteraf... Ja, soms zijn die heel hard verfrommeld, maar mensen bedoelen dat niet slecht. Dus,
Nee, absoluut niet. Alleen, mensen beseffen denk ik ook niet wat ze zeggen op het moment dat ze zeggen... Philip Geubels vind ik is vaak ook gewoon... Maar oh, ja, dit is iets wat wij gemeenschappelijk
voilà,
hebben. Dus
inderdaad,
kan ik...
die willen ook gewoon een babbeltje doen. En dan is dat ook gewoon uw kleuter. Ja, dat is uw ego, hè, dat opspeelt. Van, oh ja, en dan, oh, geschopt tegen mijn ego. Ja, nee, dat is... Heel veel dingen zijn ook terug te brengen op ego. Hè. Allee, uiteindelijk, mocht uw ego ook zo groot niet zijn, je zou niet op een comedypodium staan, maar je zou dan ook niet zo kwaad zijn als de mensen niet direct lachen. Denk ik dan. Maar langs de andere kant denk ik wel dat het door dat ego is dat je die bewijsdrang hebt. Van, dat vind je niet, dat vind je niet grappig. Wacht, oké, wacht. Hier is een paniekpiemel. maar dus, ja, dan ziet je die mensen bezig. En dat wordt zo laagdrempelig natuurlijk. Want ja, letterlijk, want dat was een podium van één baksteen hoog. En dan denk je van, ja, ik wil dat ook wel eens. En dat was Stef van Poeken, die mij echt op het podium geshot heeft en die gezegd heeft van, ja, je moet dat ook eens proberen. Zo, ja, oké, ja, volgende week. En dan zo op een week tijd zo comedy bij elkaar geschreven en dan de allereerste keer opgetreden. Er heeft, denk ik, 2 keer iemand gegniffeld tijdens mijn set van 7 minuutjes. Maar ik vond het waanzin en ik dacht van, ja, wauw, dit is... Ja, dit is de beste comedy die er bestaat. En dan geloofde er keihard in. Dus ik denk, mijn 5e optreden is ooit gefilmd door Catnet. In een rubriek, dit is de allereerste keer.
Ja, de televisiezender. Ja.
Catnet, de staatszender. Of
ja,
noemt dat?
Staatsomroep.
Staatsomroep.
Klinkt zo communistisch.
Ja, nee, dat is niet... Maar ik kom
gewoon een nationale tv.
De, ja. Wat?
Gewoon de nationale tv.
De nationale tv, dat is het. Ja, maar ik kom ze uit Hongarije en Slovenië, er is het allemaal zo nog. Maar van vakantie. Zwat, goed. Verkoudheid, kop, focus, Henk. dus ik had al 6 keer opgetreden en dan werd ik gefilmd voor de rubriek Dit is de allereerste keer. Vanuit het idee, dit is de allereerste keer dat die jongen stand-up comedy doet. En ik weet nog dat ik toen dacht... zei, ja. Allereerste keer, wel geroutineerde comedian, suckers. 7 optredens op deze teller. En dat was ook nog niet goed, maar dan hebben ze er toch nog 2 stukjes kunnen uitknippen die wel semi-grappig waren, maar dat er wel een volle lach op kwam en zo. Maar het soort van waanidee dat je echt dan in leeft, is toch raar eigenlijk op zich.
Ja, maar toch, volgens mij is dat... waar we het eerder over hadden, of je het nou ego noemt of... Weet ik wat, maar dat is wel, volgens mij moet je dat hebben
ja.
Om die shows allemaal door te kunnen gaan. Want wat je zegt, je krijgt 2 gniffels. Waar je nu, als je nu een try-out doet met 2 gniffels... Ja,
dat is vuilbak.
Misschien toch het onderwijs weer terug in.
Ja.
En je dan denkt, nou, 2 hele harde gniffels
hey,
vanavond.
Wat voor niks zeggen. En 2 glimlachen ook. Daar zat die te glimmen. Ja, goed. Maar op de een of andere manier... Ja, ik denk dat het gewoon... Is het ook niet de drang of de drive om... Want ja, ik kwam ik deed toen ook impro. En met impro, ja, dat is een andere dynamiek natuurlijk. Mm-hmm. En dan speel je met een aantal mensen samen. Ik had wel al die harde lachsalvo's wel al gevoeld. En ja, de keer dat je die 1 keer of 2 keer gevoeld hebt... Ja, je moet wel een bepaald soort hoofd hebben om dat verslavend te vinden. Maar je wilt meer. Je wilt gewoon meer... En je wil gewoon de kneepjes van het vak leren. Hè? En dan kom je van impro, die een heel andere state of mind van het publiek en een andere manier van kijken van het publiek, dus ook een andere lach van het publiek heeft, ineens naar stand-up comedy gaat, dan struikel je wel van, oh shit, wacht, oké, dit werkt helemaal anders. Maar dan toch de drive voelen van, ik wil dat ook onder de knie krijgen en ik blijf het nog altijd voelen. Hè. Nu ook bij mijn nieuw materiaal. Gewoon de vreugde die je schept uit alweer een nieuwe mop bedenken. Waarbij dat je voor jezelf... Allez, ik probeer toch altijd voor mezelf een aantal bakens uitzetten. Paniekpiemels is nu een heel belangrijk, omdat dat niet mag. Maar ze, ja, en proberen om ze de iets minder evidente onderwerpen toch jokes over te maken. En ja, als dat lukt, dan voel je van oké, yes. Het is nog verder aan het groeien. Mijn, ik word beter in mijn job. En dat klinkt allemaal een beetje als eigen stoef, maar...
Nee, maar je wordt gewoon beter in wat je doet. En dan wordt het interessanter om de makkelijkere dingen achterwege te laten.
Inderdaad. Ja. En ik kijk niet neer op mensen die dat wel doen. En ik zeg ook niet dat ik nooit nog paniekpiemels ga gebruiken en zo. Integendeel. Want ik heb een hele lijst die klaar staat om in de bres te springen als er ergens een brandje is of zo. Maar en ik kijk ook niet neer op mensen die dat doen. En het gebeurt, hè. Ja, dat zijn gewoon soms acute situaties die je heel simpel kunt oplossen met een goed gemikte piemel. maar ik vind het wel een uitdaging. Ik vind het wel tof om te merken van ja, het lukt echt wel om in nog meer eenvoudige dagdagelijkse dingen echt gewoon de comedy te vinden.
En is er, afrondend misschien met alles wat je nu weet en nu kan... En alle skills die je nu hebt, een plek of een moment uit die beginperiode waar je misschien 2-3 gniffels kreeg, dat je denkt, oh, daar moet ik nu eens net terug. Want daar heb ik een zaal echt gewoon iets gênants laten zien. Dan moet ik nu rechtzetten en laten zien, dit is het standbeeld wat er altijd al onder deze steen zat.
ik denk dat die mensen het eigenlijk ook vergeten zijn. Dus we gaan dat goed zullen. Ja, nee, ik heb... Ja, ik ging bijna zeggen van ik heb niet in een drang om te bewijzen dat, maar ja, wel, eigenlijk wel. Maar niet per se op bepaalde plaatsen. Maar er zijn zo binnen het Vlaamse circuit is er één cultuurcentrum waar iedereen zich ongelooflijk aan misgrijpt of iedereen het volledig verkeerd inschat. Ik ook. Mijn allereerste uitverkochte cultuurcentrum, met mijn allereerste avondvullende show. Hè. Dus je doet die stap van avondvullende show.
Ja.
Er zijn 8 cultuurcentra of zo die het wagen om u te programmeren. Eén daarvan is CC De Kruisboog in Tienen. En die zaal is in een mum van tijd uitverkocht. En ik denk, wauw.
Waanzin, te gek.
Oké. En ik zit om te kijken, maar aan wat ligt dat? Ik moet daar een publiek opgebouwd hebben in mijn lange carrière als beginnende comedian. Moet ik daar al... Dus ik begin te kijken en inderdaad, van, ik heb er wel in de buurt een paar keer gespeeld. Oh, wauw, zalig. Rabiate fans die echt een ticketje voor Henk Rijkaard wonen. Ik ga naar die show, hè, met het idee, oh yes, het wordt echt een warm badje. Zalig, zalig, zalig. Ik kom op dat podium en dat is echt spelen in het vriesvak van de Colruyt. Dat is... Koud, norse mensen, gekruiste armen. Echt ook gewoon alle trucken die ik toen op zak had. Ingegooid, niks werkte. Echt kabbel, kabbel, kabbel. Het viel niet plat, maar het werd nooit echt gewoon het tempo en de drive die je wil. Waar je naar gewerkt hebt. Goed, ze gaat van dat podium. Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. 2 jaar nadien, teruggeprogrammeerd de CC De Kruisboog. Naar hetzelfde, bam, uitverkocht. En ik begin zo, dit klopt niet, hè. Dus ik begin zo rond te horen bij collega's. Dat is bij iedereen net hetzelfde. Dus die verkopen al hun abonnementen heel snel uit. Maar dat is eigenlijk geen comedypubliek. Bij als gevolg... Ik schrijf dan... Ja, goed. Als je dan, er ligt een gastenboek in de kleedkamer. Ligt een gastenboek waar iedereen na het optreden dan schrijft van hey, topavond, heel leuk, bla, 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 bla. En goed, iedereen... Ligt wel soms eens in het gastenboek over hoe fijn de avond wel verlopen was. En als je dan, het is een sport om in CC De Kruisboog bij alle comedians te gaan kijken in wat voor nieuwe superlatieven ze schrijven over hoe fantastisch het warme bad CC De Kruisboog dit was. Dus ik zat ook zo in de gastenboek. Fantastisch, heerlijk om hier terug te komen. Ik kom hier graag nog eens langs. Oh, warme knuffels, bla, 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 bla. Ook op mijn Instagram. Oh, heerlijk, terug thuiskomen. De week nadien krijg ik een sms van Jens de Donker. Zo, wat was dat?
Ik heb een zus die speelt en denk, ik zie ze bij iedereen van oh, fantastisch, fantastisch. Jij ook op je Instagram vorige week. Ze zeggen, oh, shit, hier kun je hard bij. En dan zeggen ja, ze bij iedereen. Dat is jammer genoeg het geval bij CC de Kruisboog. Ah, okay. Dus ik was er heel hard ongerust over. CC de Kruisboog is ook... En ik wil geen stenen werpen, maar ik doe het nu toch blijkbaar. Dat is ook de enige plek waar ik eigenlijk niet graag achter mijn promostand sta. Want ik heb ze na de show, dan kunnen de mensen nog een babbelje doen. Hè, en dan signeer ik wat affiches. Ja. Ik vind mensen altijd leuk om dan op toilet te hangen. En dan, ja, dan worden ze wat gadgets verkocht. Maar dat is ook gewoon fijn om nog één op één wat mensen te praten. Ja. En zo. CC de Kruisboog, heb je altijd het gevoel dat het de uittocht van een begrafenis is en dat jij dat ene familielid bent, dat ze niet... Nee, dat ze echt niet wil. Dus, ja, ja. Dus je ziet ze kijken vanuit een ooghoek, zie je ze kijken, maar dat vakje staat daar. En dan beginnen ze rapper te wandelen om voorbij u te zijn. Dat is geen fijn gevoel na zo'n show, nee. Om daar dan nog eens staan van... Ja, ja oké, okay, ja, het was dus echt... Het was echt kut dan. Ja, het was echt kut. Oké, okay, van heel goed, ja, bevestig het maar. Dus ik denk niet meer dat ik het nog de laatste keer gedaan heb, eigenlijk.
Met line-ups heb je het wel eens. Als je slecht speelt en je komt af en de andere comedians vermijden je allemaal om niet te benoemen hoe slecht het was. Ja. Dat is op, maar als het hele publiek dat doet...
Ja.
Poeh.
Maar het is als je dan effectief praat met mensen die in de zaal zaten, ze vonden het tof, hè? Maar wij zijn zo geen harde lachers.
We gaan dat niet laten merken, wij genieten van binnen.
Ja, maar dat is en ik weet niet hoe dat in Nederland ook zo is, maar ik heb het gevoel... Ja, ja sommige stukken ook.
Ja hoor.
Ja. Maar er zijn zo bepaalde... Ja, ik vind dat ook raar, maar goed, ja, ik ben ook stilaan gestopt met er kwaad over te zijn. Maar als mensen dan achteraf bij u komen en zo... Het was machtig. En ik doe nu een West-Vlaams accent, omdat het heel vaak daarvoor valt soms. Want ik ben een Oost-Vlaming, dus West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen is eigenlijk gewoon mijn grootste speelvijver. Ook gewoon omdat mijn accent het nauwste aansluit. Mm-hmm. Van Oost-Vlaanderen uiteraard, maar ook bij West-Vlamingen en zo. Allee, dat matcht heel goed. Dus ik moet ook niet in mijn hoofd zitten vertalen naar algemeen Nederlands. Het mag eruit vloepen zoals het eruit vloept. Maar dat toch in West-Vlaanderen kunnen toch zo nog... Het was machtig. Ik zeg, maar meen je dat? Oh, maar we zijn zo geen harde lachers, wij. Ja, goed. Dan vind ik dat vooral jammer voor die mensen eigenlijk. Dat je niet jezelf het genot kunt schenken van hardop te lachen. En ik snap het, we zijn Vlamingen, we zijn sowieso wel een beetje gegeneerde en gecrispeerde mensen. Maar als ik dat zie, bijvoorbeeld dat mijn dochter echt hard en voluit luid kan rollen van het lachen, terwijl er andere mensen bij staan, dan denk ik, ja, goed. 14 jaar, midden in je puberteit en dan toch nog gewoon, als het grappig is, zalig. En ja, dan wens ik alle mensen van West-Vlaanderen de hoek toe. West-Vlamingen ze zijn mijn favoriet publiek voor een stuk, maar op sommige plaatsen gebeurt. Maar ook in de campen, daar zitten ook soms zo wel vastgeroeste koppen. Zo.
En ik vind vooral, want in Nederland heb je ook dit soort zalen of regio's, waar mensen inderdaad zo, ja, maar wij lachen nooit hard. Dat je denkt, en ook haast trots erop dat je zegt, maar het was voor iedereen leuker geweest. Had het gewoon laten merken.
Ja, of in het dagelijkse leven zelfs misschien. Misschien is het ook wel iets dat je kunt meenemen naar huis. Hè? Een keer vol lachen lijkt me wel een toffe... Ja.
Vol lachen, geen paniekpiemels. Dat is
het credo voor de volgende show.
Top man, dankjewel.
Hey, graag gedaan en succes met je volgende show.
Merci. Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!